Waarde luisteraar, ik ben Arjen van Velen en ik schrijf voor de Correspondent over natuur. In 2017 kreeg de Nieuw-Zeelandse Whanganui-rivier rechten, dankzij inspanningen van de Maori. Onlangs was Maori-leider Ned Tapa in Nederland en hij vertelde me dat we ook hier weer zouden moeten leren luisteren naar de rivier. Wat kunnen wij met deze oude Maori-wijsheid? Hier is een raadseltje. Laatst moest ik in Den Haag zijn voor een interview met een Maori-leider. Vanaf het Centraal Station wandelde ik naar het Mercure Hotel door het lelijkste en luidruchtigste stukje van de stad, vind ik dan. Overal steen, nergens groen, altijd getoeter, gejakker, geklingel van trams en deze dag ook nog eens drilboren voor kennelijk de zoveelste verbouwing. Enfin, een tikje overprikkeld stapte ik de hotellobby in. Voor het interview had ik een tijdslot van 3 kwartier gekregen. Er waren nog vele andere journalisten voor en na mij, dus ik vuurde mijn vragen op hem af, waaronder een paar best kritische. En toen ik weer buiten stond, bemerkte ik iets geks. Ik wandelde precies diezelfde vermaledijde route terug naar het station, zelfde herrie, zelfde drukte. Maar het stoorde me niet meer. Het verkeer klonk als klaterend water, de drukte als junglegeluiden. Ik voelde me verkwikt. Tijdens dat gesprek moest er iets gebeurd zijn. Maar wat? Met die vraag in gedachten luister ik later de audio-opname van het gesprek terug, waarin ik de Maori-leider, boven het irritante geratel van de espresso-machine uit, als eerste de vraag stel: hoe heb je leren zwemmen? Ned Tapa, zo heet hij, een man van halverwege de 60, met op zijn voorhoofd traditionele tatoeages, Tamoko geheten. Hij is in Nederland voor de promotie van een documentaire, I am the river is me. Een film van Corinne van Egeraad en Peter Lom, die vanaf 23 mei te zien is in de bioscoop. De charismatische Tapa schittert in die film als de gids van een kanoreis over de Whanganui, de rivier in Nieuw-Zeeland die in 2017 als eerste werd erkend als rechtspersoon. Dat zorgde wereldwijd voor een Rechten voor de Natuurbeweging, ook in Nederland. De gemeente IJsden-Margraten erkent sinds vorig jaar ook een stukje natuur langs de rivier de Maas als rechtspersoon. Tapa werd geboren op een meter of 15 van de oever van die Nieuw-Zeelandse rivier, vertelt hij. Nu zit hij hier in Den Haag, door elkaar gehusteld door een vliegreis van 24 uur en door het tijdsverschil tussen Nieuw-Zeeland en Nederland van 10 uur en door een bordenvolle agenda. Toen ik 4 was, vertelt hij, tilde mijn vader me op, zette me op zijn schouders en wandelde de rivier in. Hij verdween onder water, liet me spartelend achter. Ik leerde snel zwemmen, zegt hij lachend. Later leerde hij zo ook vissen, kanoën en jagen. Hij was een jaar of 10 toen hij voor het eerst zelf een hert schoot. De rivier was zijn speeltuin, zijn visgrond, levensbron, wegennet, tempel. Ook daarom zeggen we: Ko'au ta'awa, ko ta'awa ko'au. Ofwel, ik ben de rivier ben ik, legt Tapa uit. We delen onszelf niet op in mens en rivier. We zijn één levend wezen. Daarom moeten we goed op de rivier letten. En andersom let de rivier ook op ons, zelfs als we hier zijn. Ik mis de rivier, verzucht hij. En ik geloof dat de rivier mij mist. Hij mist ook zijn hondje Jimmy, die hem normaliter overal waar hij gaat vergezelt. Het is zijn zesde zintuig, zijn beschermengel. Ook het hondje krijgt zijn zegje in I am the river is me. Want alle levende wezens hebben een stem in die film, die volgens de makers gaat over, ik citeer, hoe inheemse wijsheid urgenter dan ooit is geworden nu we de klimaatcrisis van onze planeet het hoofd moeten bieden. Ik zag een preview van de film op mijn laptopschermpje en zelfs op dat formaat vond ik het een aanstekelijke, zintuigelijke ode aan leven in harmonie met je omgeving. Een kanotrip die vrolijk stemt, met een klimaatboodschap die nu eens niet gepaard gaat met schuld, boete en doem, maar met een vakantiegevoel. Wat ook hielp was een volle orkestbak aan vogelgeluiden uit die ongerepte jungle. Alleen juist vanwege die schitterende natuur in de film vroeg ik me af, wat moeten wij Nederlanders met die Maori-wijsheid? De Maori beschouwen de rivier als hun voorouder, als een ondeelbaar en spiritueel wezen. En hoe kijken wij naar de Rijn? Ja, Ik weet dat mijn lichaam voor ruim 60% uit water bestaat en dat dit water grotendeels via drinkwater uit de rivier de Rijn komt. Ik ben een rivier, jij bent een rivier, we zijn allemaal klotsende rivieren, maar niet opgevoed in dat besef dat we een spirituele connectie met de IJssel of de Merwede hebben. Ik schreef eerder dat ik de rivier zou willen bevrijden en dat klinkt leuk, maar wat betekent dat nou precies? De dijken weghalen, dat keurslijf van basalt? Tja, dan zou ik nu niet meer in leven zijn. En ik zou het fantastisch vinden als de stem van de natuur zou klinken, maar wie mag namens de Rijn spreken? In de natuurrechtenbeweging gaat men uit van voogden. Op zich niet raar, alleen wie zou dan die voogd mogen zijn? In het relatief ongerepte Nieuw-Zeeland lijkt het me zonneklaar wie er namens de rivier mag spreken, namelijk de oorspronkelijke oeverbewoners, hoewel die ook pas rond het jaar 1200 arriveerden. Maar bij ons, langs de oevers van onze rivieren, vind je miljoenen mensen met vaak geheel tegenstrijdige belangen, om van de industrie nog te zwijgen. Nou ja, ik wil dolgraag naar de stem van de rivier luisteren, maar in Rotterdam hoor ik dan vooral het lage gebrom van binnenvaartschepen. Werkt het hier wel? Pff, dat is een lastige vraag, vindt Ned. Hij is even stil. En dan? Ik zou zeggen, stop gewoon even. Stop met wat je aan het doen bent. Luister. Luister naar de rivier en dus niet naar al die andere geluiden. Stop en luister en de rivier zal met je praten. Ben jij wel eens in een situatie geweest dat het begon te stormen, dat je de wind in de takken hoorde? Dat is de wind die iets tegen je zegt. Dat kan ook gewoon een waarschuwing zijn, dat je de spullen moet vastzetten bijvoorbeeld. Hij wil maar zeggen, zo spiritueel of vaag is het niet, dat luisteren naar de natuur. Het is juist heel concreet en zintuigelijk. Wie zo luistert, krijgt volop waarschuwingen. Niet alleen dat je de tuinspullen moet binnenhalen, maar ook dat de planeet in zijn voegen kraakt, zegt hij. Dat kun je wel stellen. Ik tover een kopietje tevoorschijn, een luchtfoto van de monding van de Rijn. Een verminkte rivier in mijn ogen, ingekapseld, gekanaliseerd, omringd door chemische industrie, raffinaderijen, havenbekkens. De absolute tegenpool van de Whanganui-rivier leek me. Tsapa bekijkt de foto aandachtig en lijkt niet onder de indruk. Zo ziet de oever van de Whanganui er in feite ook uit, zegt hij. Het laatste gedeelte voordat ze de zee instroomt, vol bedrijven en huizen. Wist je trouwens dat ze de Whanganui vroeger de Rijn noemden? In de 19e eeuw namen de Britten al toeristen mee en die noemden haar de Rijn van Nieuw-Zeeland. En dan vraagt hij, stroomt deze rivier eigenlijk over als het te veel regent? Nee, zeg ik, de rivier is ingeklemd tussen hoge kades en dijken. Is het dan een getijde rivier? Is er een groot verschil tussen eb en vloed? Dat wel, een meter of anderhalf verschil in de stad. Kijk aan, de rivier ademt, leeft, zegt Tapa. Wij zien het zo, na het hoogtij als de rivier leegstroomt naar zee, neemt ze alle negativiteit mee. Die spoelt allemaal weg. Uiteindelijk hopelijk zelfs die kanker daar. Hij wijst op de industrie langs de oevers van de Nieuwe Maas en vraagt hoe lang die daar al zit. Nog geen 100 jaar, zeg ik. Daarvoor waren er weidegebieden, schoren en slikken, rivierduinen. Waarop Tapa zegt, een landschap dat je grootouders dus nog hebben gezien. Vermoedelijk hadden ze een andere relatie met de rivier dan de bedrijven die er nu zitten en vertelden ze andere verhalen. Die verhalen liggen daar nog, te wachten tot iemand ze afstoft. Tapa vertelt over hoe de Britten de Whanganui vroeger ook als een riool beschouwden. Ze dumpten hun huisvuil en bedrijfsafval gewoon in de rivier. Ze zagen de rivier duidelijk niet als onderdeel van zichzelf. Maar als je wel zo gaat kijken naar je omgeving, dan stop je als vanzelf met vervuilen, meent hij. Inmiddels zijn de afvalstromen strikt gescheiden van de rivier. Ook dit Nederlandse landschap, zegt Tapa, ligt er niet per se voor eeuwig. Het kan beginnen met een kleine verandering, zegt hij. Bijvoorbeeld, vroeger lieten de boeren hun koeien grazen tot vlak langs de waterkant. De poep spoelde zo het water in. Inmiddels is er afgesproken de hekken verder van het water te zetten en de randen te laten begroeien met bomen. Dat scheelt veel gifstoffen. De boeren hebben ook het licht gezien, zegt Tapa. Ze beseffen dat ze zelf onderdeel van die rivier zijn. En zo kunnen ook grote bedrijven dat inzien, dat ze er baat bij hebben, beter met de rivier om te gaan. Hij zegt, als we niet zorgen voor Papa Tuanuku, moeder aarde, dan gaat ze de hele tent sluiten. Zo simpel is het. Het is niet alsof de Maori zelf zo heilig zijn. Tapa zegt, vergeet niet, wij waren de connectie met onze omgeving net zo goed verloren. Daarom zijn ze gaan kanoën, om die verbinding te zoeken met het verleden. Nog voor ze de hele procedure waren begonnen om de rivier erkend te krijgen als rechtspersoon. Van de bron in de bergen stroomt de Whanganui 290 kilometer tot aan de zee. De laatste 145 kilometer is bevaarbaar per kano. Dat stuk zijn ze gaan varen. En Tapa zegt, dat doen we sindsdien elk jaar, ook met de nieuwste generaties. Dus dat kan jij ook doen. Om te beginnen, organiseer een kano-reis. Ik ga mee. We namen afscheid. Ik liep naar het station door dat lelijkste stukje van Den Haag, stad zonder rivier. En de straat was niet veranderd. De herrie ook niet. Wel mijn gemoedstoestand. Het voelde alsof ik die kano-reis al had gemaakt. Alsof ik niet alleen een mens, maar een rivier had ontmoet. Het stroomde weer. Ik zag kiertjes tussen de tegels. Tapa had gezegd, zelfs in deze betonwoestijn is er leven. Hier voor de deur van het hotel op de stoep zag ik een plantje dat wij pula noemen, melkdistel in het Nederlands. Voor ons is dat voedsel, wij zouden dat eten. Dus bedenk, zelfs hier zit nog leven tussen alle sigarettenpeuken. Je moet er alleen het stof van afvegen.
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl en word lid.